BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De oorlog in Oekraïne verloopt grillig en lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Het is vooral moeilijk in te schatten wanneer en hoe deze oorlog eindigt. En dat zal natuurlijk ook afhangen van de strategie die de Russen en de Oekraïners inzetten. En daarom wil ik weten welke oorlogsstrategie we nu vooral zien op het strijdtoneel. Hoe dat een beetje verder gaat en hoe betrokken landen daar vervolgens weer strategisch op moeten reageren. En vooral ook wat de belangrijke learnings zijn. Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. En vandaag doe ik dat met voormalig luitenant-generaal Marten Kruijf. Van 2011 tot en met 2016 was hij commandant landstrijdkrachten. En vanuit die rol werd hij ook weer gevraagd... om betrokken te zijn bij de nasleep van MH17... waar hij ook bij een geheime missie werd betrokken. Mart, fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
We hebben echt een uur om de diepte in te duiken. Kijk. En ik heb begrepen dat je dat zelf ook heel fijn vindt. En ik ga zo meteen natuurlijk zeker praten met je over die militaire strategie. Ook van Poetin, van de Russen, van de Oekraïners en hoe dat op elkaar inwerkt. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, het is intussen dag 118 volgens mij van de oorlog in Oekraïne. Denk je wel eens niet aan deze oorlog?
Nee. Nee, elke dag duik ik er wel even in. Om bij te blijven, dat is 1. En dat mij als mens toch ook wel schokt dat zoiets in onze achtertuin gebeurt. En dat eigenlijk de fundamenten van onze samenleving best wel aantast.
Het tweede wat ik van je wil weten. Merk je die verslapping wel bij de rest van Nederland? Europa?
Verslapping, wat je ziet is dat het meer achter in de media komt. Omdat er natuurlijk ander nieuws overheen komt. Dat snap ik ook wel. Er zit wat gewenning in. Maar het beheerst wel ons dagelijks leven, dat vergeten we wel eens. De energieprijzen, veel wat ons nu overkomt, heeft te maken met die oorlog in Oekraïne. Dus het is wel goed dat we erover nadenken en dat we het levend houden.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel frustrerend is als militair, dat we vooral aan het bakkelei zijn of we nou wel die vlucht kunnen pakken. Hè? En dat we heel erg met dat Schiphol-verhaal bezig zijn, terwijl het is zo heftig wat er daar gebeurt.
Ja, zeker. Maar dat heb je als veteraan toch al. Als je gewoon terugkomt hier in je land en je hoort het woord crisis. Als je de radio aanzet, dan denk je, over welke crisis hebben we het? De onderwijscrisis. En je komt uit Afghanistan, een land waar een leraar in de zon staat met een krijtje op een rots les te geven de hele dag aan 50 kinderen. Dus dat heb je toch al van huis uit. Overdoen een aantal maanden weer zelf mee, hoor. Dat is op zich niet zo erg. Maar wij leven wel in het paradijs. Als je op missie gaat geweest en komt hier, wij leven in het paradijs. En ik denk dat er een verband ligt tussen waarom wij zoveel klagen en in het paradijs leven. Ja. Als je niks te verliezen hebt, hoef je ook niet te gaan klagen. Dus Afghaan hoor je nooit klagen, Bosniërs hoor je nooit klagen. En wij klagen heel veel.
Ja, en dat is best wel wrang als je ziet wat er gebeurt. En ik denk dat je een goede verklaring daarvoor hebt. Volgens mij heeft het Sociaal Cultureel Planbureau dat ook wel eens gezegd. We zijn heel erg bang om te verliezen wat we hebben. Ja. En dat zie je ook gebeuren. Ik heb hier een tijd geleden Guy geïnterviewd, een ondernemer hier uit Nederland die naar Oekraïne ging om te vechten, voormalig militair ook. En we spraken hem onlangs en hij zei, het is gewoon erger op dit moment. Het is gewoon erger en we zien het niet meer. De media trekken zich terug. Ja. Ja. Is dat, kijk jij daar als militair ook naar, met diezelfde frustratie?
Jij ziet zeker dat de fase van de oorlog die er nu is, die is van een intensiteit en een wreedheid, dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien in ons werelddeel. Het is heel intens, omdat er veel verliezen worden geleden aan beide kanten. Daar zullen we straks wel op terugkomen. Maar ook het totale vergeten van menselijke waardigheid en humanitair oorlogsrecht, wat ik daar zie, met name aan Russische kant. Het gebruiken van burgers als legitiem militair doel. Het krijgsgevangenen behandelen tegen de wet in van het humanitair oorlogsrecht. En ze gaan berechten. Dat is allemaal dingen die absoluut niet meer kunnen in onze tijd. En die wel gebeuren. Ja, en dat is echt schokkend om te zien.
En is dat ook hetgeen wat je eigenlijk het meeste bezighoudt op dit moment?
Zakelijk gezien probeer ik te kijken wat gebeurt er nu. Ja. Militair gezien probeer ik dat te duiden. Maar als mens houdt me dat wel degelijk bezig. Dat ik niet had verwacht dat we nog zoiets onbeschaafd zouden zien in onze eigen achtertuin, onze westerse achtertuin, waar wij denken dat wij toch wel beschaafd zijn en 2000 jaar cultuur achter de rug hebben. Het is maar een heel dun vernislaagje.
Als we dan kijken hoe jij als militair kijkt naar wat er nu gebeurt, hoe je analyseert en duidt welke bewegingen er nu zijn. Eerst even aan de Russische zijde. Poetin, zijn militaire strategie. Wat zie je?
Ja, hij is natuurlijk die eerste dagen begonnen volgens mij met de verwachting dat het Oekraïense leger niet hard zou vechten en de burgers zich neutraal zouden opstellen als broedervolk. Mm-hmm. Nou, dan kwam je snel achter dat het niet zo was. Alleen stond hij helemaal verkeerd. Hij stond langs heel Oekraïne met overal troepen. Dat is voor een militair wel een nachtmerrie, want je moet het logistiek kunnen onderhouden. Je hebt overal net te weinig steun die je nodig hebt van vliegtuigen en kanonnen, dus je komt niet verder. Nou, toen moest hij gaan vechten op de plekken waar hij stond. Dat lukte dus niet. Ook omdat Oekraïners wel hard vochten. En ook een stijl van leiderschap hebben waarbij ze heel veel vrijheid gaven aan lage niveaus om te doen wat ze moesten doen, zonder in detail voor te schrijven hoe ze dat moesten doen. En na 4 weken heeft Poetin, is hem heel duidelijk geworden dat dat niet vol te houden was. Dus toen kregen we die operationele pauze en zijn de Russen eigenlijk teruggegaan naar hun traditionele tactiek van zoek 2-3 plekken uit en dan ga je als een soort stoomwals, als een soort vuurwals, ga je daar overheen. Je vernietigt eigenlijk alles wat in je weg komt met je knonnen en met je artillerie. Mm-hmm. En je gaat meter voor meter, kilometer voor kilometer proberen je grond te winnen. Dus niet echt manoeuvreren, maar gewoon al mijn vuurwals eroverheen. Ja, dat duurt nu al maanden.
Ja, dat zien we in de Donbass ook nog heel lang duren.
Ja, want dat is het enige wat hij nog kan. En meer opties heeft hij niet.
Nee.
Dit is wat hij nog heeft. Deze kaarten kan hij uitspelen.
En je noemt daar dus ook de houding van Oekraïne. President Zelensky zei eerder in een van zijn dagelijkse toespraken, ze zijn met meer mensen, ze zijn sterker, maar Oekraïnse troepen houden stand en hebben alle kans om terug te vechten. Dit is die mentaliteit waardoor we eigenlijk ook in een soort padstelling terecht zijn gekomen.
Ja, je zou kunnen zeggen dat in materieel opzicht de Russen meer hebben, of nog meer hebben. Het hangt ervan af wanneer de spullen van het Westen binnenkomen.
Ja.
Maar bepalend voor een oorlog is toch altijd dat je de wil van een tegenstander wil breken. En als je dat niet lukt, en de Russen lukt dat niet bij Oekraïners, ja, dan zie je toch dat eigenlijk oorlog in zijn fundament een gevecht tussen de wil is van de beide partijen. Wie is het sterkst en wie wint daar? En dan zie je dat Oekraïne echt niet toegeeft. En dat leidt tot die padstelling, maar mm-hmm. dat leidt ook tot die enorme verliezen die we nu zien. Want ja, je had ook kunnen zeggen, oké, prima, wij gooien de handdoek, maar dat gebeurt niet.
Nee, en de vraag is dat dan rationeel verstandig, ook die opstelling van Oekraïne? Want uiteindelijk zijn de burgers het slachtoffer en natuurlijk ook heel veel soldaten die er aan twee zijden overlijden, maar ook de burgers die nu slachtoffer zijn. Vind je het rationeel verstandig?
Nou ja, er zijn natuurlijk stemmen die zeggen van, had je veel eerder overgegeven en was aan tafel gaan zitten, want uiteindelijk verlies je toch grond. Aan de andere kant, soms moet je doen waar je voor staat. Ook al win je misschien niet. Hè. We vergeten wel eens dat er 5000 Canadese jongens in Nederlandse grond zijn begraven die vrijwillig hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog om ons te bevrijden. Rationeel? Nee, dat was het niet. Maar wel doen waar je voor staat. En daarbij onze vrijheid aan te danken. Dus soms moet je inderdaad doen waar je voor staat. En dat doen zij. En zij vechten niet alleen voor zichzelf, maar eigenlijk ook voor ons. Hè. Ze vechten ook voor het Vrije Westen om te laten zien.
Dat vind ik dus zo erg, dat het dus hier wegglipt.
Ja.
Niet alleen bij media, maar ik merk het gewoon ook in de gesprekken om me heen. Ja. Iedereen is er gewoon niet meer mee bezig. Tenminste, wel een beetje, maar het is gewoon weg.
Ja, ja. Je zet het achter op je schijf.
Ja,
ja.
Ik moet zelf ook strijden en wij ook hier dat we het onder de aandacht houden. Oké, dat doen we dus nu. Als we dan kijken, waar moeten we nu met name op letten, vind jij, als het over oorlogsstrategie gaat?
Ja, je ziet eigenlijk dat als je kijkt qua grote keuzes zijn beide partijen wel uitgevochten. Hè. Wat ze nu doen, zal ook de komende weken en maanden zo blijven. Lokale gevechten met een hoge intensiteit, met veel verliezen, maar niet meer dat door de hele Oekraïne wordt gevochten. Dat zien we niet meer. En we zien dat Poetin zijn reserves aanvoert om bij Donetsk daar te winnen. We zien dat Oekraïne dat ook doet. Het is een soort symbolische werking van die plaat die op zich niet zo belangrijk is. Maar ik denk dat op de grond niet zoveel meer gaat gebeuren. Het is een soort touwtrekwedstrijd tussen twee partijen waarvan we gaan kijken wie het eerste verliest. Maar de plek waar ze touwtrekken gaat niet veel veranderen.
Nee, dus het is eigenlijk ook een slijtageslag. Maar wat gaat dan uiteindelijk ervoor zorgen dat één partij breekt?
Eigenlijk is de vraag, wie is het snelste? Je ziet dat de Russen heel veel materiaal uitvoeren of invoeren uit heel Rusland naar Severodonetsk en omgeving en ook veel eenheden roleren.
Ja, dus daar wordt met name nu de slag uitgevochten.
Dus die proberen zeg maar heel veel materieel en mensen aan te voeren. Je ziet dat Oekraïne met name afhankelijk is van wat wij gaan aanvoeren om dat gat wat ze hebben, met name qua middelen. Ze hebben kanonnen die niet zo ver schieten en minder nauwkeurig schieten. Dat hebben ze nodig. En de vraag is, wie krijgt eerst de spullen? Krijgt Oekraïne het eerste de spullen die ze kunnen gebruiken daar om zich te verdedigen? Of is Poetin in staat om zoveel eenheden en materieel aan te voeren dat die toch door die Oekraïnse verdediging kan gaan breken? Dus het is een beetje een race tegen de tijd. Die
ja,
doen
en durf je een inschatting te maken?
Nee, echt niet. En want uiteindelijk, ik denk wel, als de wil in Oekraïne blijft om te blijven vechten voor elke meter grond, gaat die doorbraak er niet komen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is generaal buitendienst Mart de Kruif. Om goed te kunnen duiden hoe de Russen strategisch gezien werken, is het denk ik ook belangrijk om naar de ramp MH17 te kijken. 17 juli 2014, al zoveel jaar geleden. Maar nog steeds ontzettend belangrijk om te zien wat er nu gebeurt. Als commandant van de landstrijdkrachten krijg jij ook een belangrijke taak bij een geheime missie rond die ramp. En ik heb begrepen dat dat trouwens heel bijzonder begon, met een heel bijzonder telefoontje.
Nou ja, zo geheim is hij niet meer nu. Maar inderdaad, ik was in Utrecht. Ik hoorde dat de MH17 neerging. En ik zou met mijn zoon op een vakantie gaan in Noord-Frankrijk. En ik bel naar Tom Middendorp, de commandant der strijdkrachten toen. Ik zeg, Tom, ik denk niet dat ik ga op vakantie. Want volgens mij, als hier echt veel Nederlanders aan boord zitten op deze vlucht, dan hebben we wel een probleem. En Tom dacht eerst dat het zou meevallen. De volgende ochtend om 8 uur belt hij mij op. Hij zegt, kom maar even op het net. Dus ben ik naar Schaarsberg gereden. Naar de rode telefoon. En zei Tom, oké, ga maar aan het werk. Ga maar vast plannen.
Ja.
Want we moeten alle opties open gaan houden. Kijk wat er gebeurt.
Ja, en je zegt, nou ja, die missie is intussen niet meer zo geheim. Hè, maar dat was het toen wel. Wat voor spanning voelde jij ook als militair dan in zo'n tijd? Want dat is ook natuurlijk ook de spanning die nu bij militairen is op een andere manier.
Ja, eerst is dat je betrokkenheid voelt. Aan boord van het vliegtuig waren een gezin en twee meisjes die bij mij in de straat woonden. Die met haar zus op vakantie was. Dus het is heel dichtbij. Het zijn mensen die 100 meter verder wonen. Tweede is dat je moet gaan plannen. Maar daar heb je geen staf voor. Dus je moet je eigen staf even heel snel gaan maken. En dan gaat de knop om op professionaliteit. Even je gevoel uitschakelen. Ja. Nu gaan plannen. We hadden 48 uur de tijd voor. Dat is een hele job om te doen. Een hele korte tijd. Dus dat ga je doen. En dan werk je ook 24-7 door. En dan komt er ook wat. Maar je doet het altijd in het besef van, dit is een van de opties die we uitwerken. Dat we dan met onze militairen daarheen moeten. En zeg maar, als de politiek daar of de autoriteiten niet meewerken, dan moeten we het maar eruit halen wat we eruit kunnen halen. Maar laat het nooit doorgaan.
Ja.
En gelukkig is het ook niet doorgaan.
Nee, want dat is uiteindelijk zo gelopen. Toch ben je daarin ook echt in die Russische strategie gedoken. Wat heb je toen geleerd van die zaak? Wat goed is om nu ook te beseffen?
Ja, ik heb gelukkig ook mogen studeren in Duitsland en in de VS, waar je heel veel van de Russen leert en ook in de geschiedenis duikt. En dan zie je dat de Russen denken in macht. En niet alleen politiek, maar ook militair gezien. Dus ze proberen niet door slimme bewegingen een vijand uit te manoeuvreren, maar ze gebruiken gewoon hun kanonnen en hun mensenmassa die ze hebben om elke tegenstand zeg maar te overdonderen. Nou, deze in het begin van de Oekraïne niet. Toen stonden ze helemaal fout. Dat doen ze nu wel. Dus dat is op zich niet zo nieuw. Dat vertrouwen in hun vuurkracht en een soort vuurwals die ze voor je uitgooien, dat is niet zo nieuw. Maar het betekent ook dat ze eigenlijk niet veel anders meer kunnen. Dus je weet, het gaat gebeuren in de Donbass, daaromheen gaat niet zoveel gebeuren. Wat ook opvalt is dat het leiderschap van de Russen moeilijkheden heeft. En dat komt omdat de Russische leger eigenlijk geen onderofficierkoor. Het zijn vooral officieren, geen onderofficieren en dan manschap. Bij onze krijgsmacht die wij hebben, en bij de westerse krijgsmachten, wordt kennis, maar ook ethiek en vakmanschap wordt geborgd in de onderofficier. Dat is de vakman, die blijft heel lang op dat laagste niveau werken, die weet alles. Dat hebben de Russen niet.
En wat voor impact heeft dat dan?
Nou, je ziet dat ze dan heel centraal moeten gaan leiding geven. Dus Russische kolonels en generaals zeggen wat er moet gebeuren en waarom het moet gebeuren, maar ook hoe het moet gebeuren, want die kennis ontbreekt. Terwijl het Oekraïnse leger heel veel vrijheid geeft even hoe ze de opdracht moeten uitvoeren. Dus de Russen zitten ook op iets van leiderschap. Niet alleen van motivatie, maar ook leiderschap. Mm-hmm. Zijn ze in het nadeel.
En is dan de situatie Butsja ook op die manier misschien wel zo heftig uit de klauw gelopen door het ontbreken van die onderofficieren?
Het is heel moeilijk om dat te gaan duiden. Maar ik denk wel dat het onderofficierkorps zoals wij dat nu hebben, bij ons leger, dat borgt wel bepaalde normen en waarden. En dat hebben de Russen natuurlijk niet. Dus er zou best wel een verband tussen kunnen liggen wat daar gebeurt.
Ja, dat er eigenlijk ook soms dan een totale chaos kan ontstaan.
Gebrek aan leiderschap. Ja. Want leiderschap is ook soms dingen niet doen die je wel wil doen.
Wat voor impact, en het is al moeilijk, hè, want je moet in een glazen bol kijken, en dat kunnen we allemaal niet, zelfs niet een militair met al die ervaring die jij hebt. Maar als je dat dan in ogenschouw neemt, wat betekent dat voor de verdere verloop van de oorlog?
Nou ja, dat het een uitputtingsslag zal blijven. Mm-hmm. En dat je twee mogelijkheden hebt. Of een van de partijen gaat echt de overhand krijgen, wat ik zelf niet geloof, de Russen niet, want de Oekraïners blijven vechten en de Oekraïners ontberen echt zeg maar de stootkracht om veel gebied terug te nemen, dan zal het toch op onderhandelen aan moeten komen. En dan zie je dus ook dat ze aan beide kanten proberen om net even nog wat meer grond te nemen om een sterke onderhandelingspositie in te nemen. Oekraïners doen dat bij Gerson. Je ziet dat de Russen natuurlijk doen bij Donetsk. Dat zijn wel tekenen dat er uiteindelijk wel gepraat moet gaan worden. Ook omdat de tijd niet voor beide partijen werkt. Oekraïne slijt natuurlijk vreselijk. Maar ook Poetin, die ziet de sancties doorwegen. Die kan zijn krijgsmacht eigenlijk niet gaan opbouwen, omdat hij de materialen nodig heeft die hij moet invoeren. En die krijgt hij niet meer. Dus ook op termijn staat Poetin er ook niet goed voor. Dus
en krijgt hij dan veel weerstand, denk je, vanuit zijn militairen? Vanuit zijn legerleiding?
Ja, hij zit wel in een systeem van repressie. Er is bijna niemand intern die daar de vinger op durft steken en zegt, zijn wel zo slim bezig. Mm-hmm. Anders was je ook niet binnengegaan die eerste dagen met het beeld van Oekraïners die gaan ons neutraal ontvangen en Oekraïners vechten niet hard. Je ziet dat er om Poetin heen mensen zijn die vooral kijken wat wil de baas horen.
Ja.
En niet wat moet de baas horen.
Nee, dat kan ik me goed ook voorstellen als je een beetje je in dat land verdiept, dat in het begin heel bepalend is. Ja. Maar ook die militairen daar vindt ook natuurlijk een mentale.
Zeker.
Neem ons mee als militair. Want
nou, die tekenen zijn er ook. Er zijn heel veel aanwijzingen dat de Russen die roleren heen. Dus je halen ze terug van Oekraïne naar Rusland. En als ze weer terug willen, zijn er heel veel soldaten die zeggen, ik ga niet meer. Dus die verdwijnen. Mm-hmm. Die muiten of die doen wat anders, maar die verdwijnen. Die tekenen zijn er dus. Dat is een indicatie dat het moreel van de Russen toch al wordt aangetast. Dat toch wel een effect heeft. Maar ook de aanvoerder van het Russisch voetbalelftal die publiek gaat en zegt, ik ben tegen deze oorlog, wat het mij ook kost, maar ik ga naar de media en zeg, ik ben tegen deze oorlog, is dat er wel wat borrelt onder die oppervlakte. En dat kan ook bijna niet anders. Want de verliezen zijn ongelooflijk groot.
Dat hoort dus ook bij zo'n slijtageslag natuurlijk. Dat je eigenlijk toch wel dit soort scheurtjes gaat zien. Ik denk dat het leuk is om ook de kettingvraag erbij te pakken, want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Paul Duchesne. Hij is onder andere bijzonder hoogleraar in Law of Military Cyber Operations, Cyber Warfare aan de UvA. En hij had deze vraag voor jou.
Mark, net als jij vroeger onderwijzen wij onze jonge officieren op de Defense Academy in oorlogen. En een van de oorlogen die we bestuderen is de inval in Afghanistan in 2001 en de invasie in Irak in 2003. En in het begin van die twee oorlogen zag je een fenomeen wat bij ons in de krijgswetenschappelijke vakgroep het Afghan model wordt genoemd. Is de combinatie van heel weinig eigen grondtroepen, special forces vooral, die ingezet worden in combinatie met luchtstrijdkrachten, met heel veel precisiewapens die gebruikt worden, en dan op de grond nog een klein handjevol lokale strijders. Dat zien we hier helemaal niet. We zien klassiek grondtroepen, eigen grondtroepen, grote hoeveelheden, en we zien relatief weinig van luchtmacht nog terug. Hoe zou jij dat verschil verklaren?
Ja, Paul, er is een verschil tussen grondslagen voor de oorlog en verschijningsvormen van de oorlog. Die verschijningsvormen die wisselen heel sterk door technologie, door tanks, door vliegtuigen, door cyber, door ruimte, door nieuwe dimensies. Dus dat is zo. Maar de grondslagen blijven hetzelfde. En dat is, eigenlijk zijn dat er twee. Je wordt altijd gepakt daar waar je zwak bent. Dus als je niet investeert in cyber, pakken ze je daar. Maar als je alleen maar investeert in cyber, dan pakken ze je in het domein land of zee of lucht. Dus je moet overal sterk zijn. zijn. Het is net boksen. Je wordt gepakt waar je zwak bent.
Ja.
Niet waar je sterk bent. En het tweede is, uiteindelijk gaan oorlogen niet over materiaal en over wijze van inzet, maar over de wil om te vechten.
Eigenlijk net het punt wat je benoemde van die Oekraïnse mentaliteit.
Het gaat altijd over het breken van de wil van de tegenstander. En je ziet heel sterk, en technologie maakt het ook mogelijk, dat we graag een schone oorlog willen. Hè. Dus we gaan van grote afstand met grote precisie gaan we dan doelen uitschakelen. Ja, dat hebben we allemaal gedaan in de geschiedenis. Hè. We hebben Duitsland helemaal platgelegd in de Tweede Wereldoorlog. Toch gaven de Duitsers niet op en we moesten vechten tot in de straten van Berlijn.
Ja.
Noord-Korea of Noord-Vietnam is bijna helemaal platgegooid door de Amerikanen. En toch bleven ze vechten. Als je die wil niet kunt breken, of draai het maar om.
Dat is eigenlijk alles bepalend.
En dan kom je dus in een loopgraaf. Want je weet, ja, die Oekraïense soldaat die stopt niet. Die moet ik echt in zijn loopgraaf, moet ik hem eruit halen. Anders gaat hij niet stoppen, kan zijn grond niet bezetten.
En dat is ook, denk ik, dan wel een grote onderschatting. Dat wij echt ook denken van, joh, we zijn nu 2022. Maar dat je eigenlijk dus nog heel klassiek oorlog moet voeren.
Ja.
Een beetje vergelijkbaar met de Eerste Wereldoorlog?
Ja, omdat de grondslagen van oorlog voeren niet veranderen. Dus het breken van de wil van je tegenstander. En nogmaals, technologie helpt, hè, en dat helpt ons zeker. En het is goed dat je ook op grote afstand met grote precisie kunt gaan schieten. Maar je ziet uiteindelijk, de beslissing is, blijft zo'n soldaat dan vechten of niet?
Ja, en hebben we ons daarin verslikt?
Wij in het Westen gaan wel eens de kant op dat we denken dat we met de technologie alle oorlogen kunnen gaan winnen. En dat is een gevaarlijk iets, want je vergeet soms wat het betekent voor je leiderschap. Een van de lessen die wij hebben geleerd aan het einde van de Koude Oorlog, of eigenlijk niet hebben geleerd, is wat betekent het nou nu op missie gaan? Wat betekent dat voor je opleiding, voor je kaderleden, voor je officieren en voor je onderofficieren? Dat is dat je ze toch moet leren om te vechten. Dus je kunt wel vrede stichten met blauwhelmen en witte voertuigen en vriendelijk rondrijden. Dat moet je vooral doen. Maar een tegenstander kijkt naar macht en niet naar reden. Dus als je geen vuist achter de hand hebt om niet vrolijk rond te lopen en zeggen, wij zijn hier, willen vrede stichten. Maar als je niet doet wat we zegt, dan heb je echt een probleem, hè? Dus als je die kert alleen maar hebt en die stick hebt, dan heb je echt een probleem.
Laten we daar dan zo meteen over verder praten. De belangrijkste learnings en hoe we onze strategie moeten aanpassen en hoe naïef we eigenlijk nog zijn. En dat lachje, dat zegt al genoeg. Ja. Voormalig luitenant-generaal Mart de Kruijf spreek ik zo meteen. Blijf luisteren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de oorlogsstrategie. Later deze week praat ik nog met Frans Ozinga. Hij is hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Ik praat met hem over de ziel en de daarbij passende oorlogsstrategie van president Poetin. Zover we in zijn ziel kunnen duiken natuurlijk. Wil je het allemaal blijven volgen? Abonneer je dan ook op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je in ieder geval zeker dat je geen aflevering mist. Mijn gast vandaag is voormalig luitenant-generaal Mart de Kruijf. En Mart, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de militaire oorlogsstrategie van de toekomst. En Oekraïne, de oorlog die we hadden moeten zien aankomen. En laten we met dat laatste beginnen. En dan kom ik eigenlijk ook bij 6 en 7 mei 2021. Toen reisde een Benelux-delegatie, onder andere onze minister van Buitenlandse Zaken, toen Stef Blok was daarbij. Samen met ministers uit de Benelux. En als jij denkt aan dat moment, wat denk je dan?
Naïef.
Ja.
Nee, maar we hebben natuurlijk al 10 jaar lang, al wel langer eigenlijk, sinds die grote bezuiniging van 2011 bij Defensie, hebben we een soort wereldbeeld van, nou weet je, er gebeurt niet al te veel. En mensen om ons heen en landen om ons heen, die kijken vooral naar reden en die kunnen wel met economische middelen kunnen die aan ons binden en die zullen echt hun ambitie wel opgeven als ze een soort bondgenoot van ons worden. Ja. Dat is natuurlijk heel naïef gebleken. Ik zal nooit vergeten dat ik werd gebeld door een Oekraïnse kolonel die ik kende van mijn studie in de Verenigde Staten en na 2014. En hij zei, let op wat er gaat gebeuren. Olympische Spelen zijn zometeen klaar, Sochi. de Krim en Donbass, het gaat gebeuren. En later belt hij weer op, let op, wat gaat er gebeuren? Wat wil Poetin? Ja, Poetin wil gewoon terug naar dat oude Groot-Russische Rijk. Dus dat betekent dat hij wat gaat doen met Oekraïne. En wij kunnen naar de andere kant op kijken. Het gaat gewoon gebeuren. Nou, tegelijkertijd zie je dat wij dan een krijgsmacht hebben waarvan de vorige minister van Defensie zei, die kan niet voldoen aan haar grondwettelijke taken.
Ja, hoe helder wil je het hebben?
In elk land zou de pleuris uitbreken. Want dat is niet een verantwoordelijkheid van de minister van Defensie dat je kunt voldoen aan je grondwettelijke taken, maar van het parlement als geheel. Hè? Ja. Eerste Kamer, Tweede Kamer, oppositie, regering. Dus de paniek zou moeten uitbreken. Hè? Er gebeurt helemaal niets. Hè? Terwijl alle rapporten lagen er ook wel. Niet alleen dat hij het zegt, maar HCSS, NATO, adviesraad, internationale vraagstuk van de regering zelf zegt, let nou op, er staat wat te gebeuren. En Poetin luistert niet zo naar ratio. Dat is vooral een machtsdenker. Dus als jij zwak bent, dan pakt hij je daaraan. Ja, en wat doet Poetin? Die kijkt even, Biden, zwakke president, Merkel is weg, Europa kan militair niks. Ja, als ik wat wil doen met Oekraïne, is het mijn kans.
En ik heb de steun van China, die precies, veel machtiger is geworden. Hè,
want die houdt mij de rug vrij.
Ja, en dit is dus zo boeiend, want ook met China zie je dan gebeuren dat wij ook een beetje soort, bijna arrogant daarnaar hebben gekeken. Ja, ja. He, eigenlijk in dezelfde arrogantie, joh, Rusland die kan het allemaal niet waarmaken. Wat is die naïviteit?
Nou ja, voor een groot ook natuurlijk overschaduwd door de grote broer in de Verenigde Staten, die het wel voor ons regelde. Maar dat is al 5 jaar lang niet meer zo. Hè. Europa heeft geen grondstoffen, dat is 1. Heeft nou dus een maakindustrie, dat is 2. Ja. En geen defensiebeleid, dat is 3. Dus als je ergens kwetsbaar bent, dan zijn wij het. Het werd heel pijnlijk afgelopen zomer in Kabul bij de evacuatie, want wij konden niks als Europa. Ja, wij konden alleen maar heel duidelijk volgen wat de VS komt, maar wij konden niet. 90% van de strategische middelen van NAVO zijn Amerikaans. En volgens kijken om ons heen, maar we doen nog steeds niks. En we moeten accepteren dat we in een wereld zitten waarin macht, en dus ook militaire macht, cruciaal is. En dat afschrikking nog steeds van alle tijden is. Ja. Als we een veilige wereld willen voor onze kinderen en kleinkinderen, dan moet je ook investeren in afschrikking. Nou, die les,
ja,
die zijn
maar
vergeten.
Er zijn dus allemaal experts die daarnaar hebben gekeken.
Ja.
En dan toch nog de vraag, wat is die naïviteit in ons dat we dat, en misschien ook wel, ik weet niet wie je de schuldige vindt in dit verhaal, is het ons parlement, zijn het de media?
Het gemeente gaat het om schuldig, maar je moet het onderzoeken, want je wil dit niet nog een keer meemaken.
Nee,
dat je
precies, wat wordt de volgende ramp?
Wij hadden het fout, hè? Daar gaat het om. Dus je zult als parlement moeten zeggen, laat in de spiegel kijken, wat is hier nu gebeurd? Waarom moeten we nu met onze haren in de fik een nieuwe krijgsmacht gaan opbouwen? Wat echt niet lukt binnen een aantal jaren, dat duurt heel erg lang. Hoe zijn we in zo'n situatie nou gekomen? Dat we volkomen verrast zijn, militair niks kunnen. Dan moeten we terug naar de tekentafel. Wat voor mechanismen hebben wij in het parlement om te zorgen dat het ons nooit meer gaat overkomen?
Oké, maar laten we dan, straks gaan we vooruitkijken, maar laten we nu terugkijken. Waar is het misgegaan aan die tekentafel? Dat moet je kunnen begrijpen waarom we in deze situatie terecht zijn gekomen.
En mijn perceptie was toen we Afghanistan hadden en wat dat kostte voor de krijgsmacht en ook daarbuiten en de economische crisis daaromheen. Toen dachten mensen, weet je, een acute dreiging is er niet meer. We hebben een grote broer die op ons past. Onze krijgsmacht is niet meer zo relevant. Toen kregen we die morbide bezuinigingen van €1 miljard over ons heen. Ja. Met de minister die zei, we schaffen de tanks wel af, want dan kunnen we de cavaleristen die op die tanks zaten omscholen tot cybersoldaten. Maar eigenlijk is de diepe oorzaak dat we niet doorhebben hoe deze wereld in elkaar steekt. En dat het een wereld is over macht. En lees alle defensienotes er maar op na. Die gaan over ijzerwerk, die gaan over hardware, over vliegtuigen. Maar niet is hoe kwetsbaar zijn wij in Europa. Want een heel simpel voorbeeld. Verenigde Staten trekt zich terug. Engeland zit niet meer in de Europese Unie. Het enige land wat nog kernwapens heeft dan in Europa is Frankrijk.
Dus daar zijn we echt mega afhankelijk van geworden.
Willen wij dat als Nederland? Dat is toch een cruciale vraag. Willen wij dat als Nederland? Die vraag wordt nergens gesteld. Nou, dat soort wezenlijke vragen moet je nu gaan stellen. En rap ook. En ook een nieuwe defensienota zit wel een aanzet toe, maar het is geen lange termijn veiligheidsvisie op Nederland. Die zit daar niet in.
Nog steeds niet?
Nee.
Nee. En dan kom je ook bij de mensen uit die hier naar kijken. En onze parlementariërs, hebben die dan wel genoeg expertise?
Nou ja, ze hoeven niet veel expertise te hebben als ze maar wel weten waar ze de kennis kunnen halen en dat ook lezen. Want je hoeft het niet eigenlijk in huis te hebben. Maar als ik kijk naar het laatste advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, een adviesorgaan van de overheid, dat staat er allemaal in.
Het staat er allemaal in. Gewoon,
alleen, je moet het wel lezen, je moet er wel wat mee doen. Dus je hoeft de kennis niet te hebben, maar geloof wel de adviesorganen en mensen die de kennis in huis hebben.
Maar dan nog, dan weten, want sommige dingen, ik bedoel, ik kan me ook nog herinneren die hele discussie met dat pang-pang, hè, dat militairen hier pang-pang moesten roepen omdat er geen materieel was om mee te oefenen.
Ja.
Nou, daar werd ontzettend lacherig over gedaan.
Nou,
dat moet jou gestoord hebben als militair.
Nou, dat vond ik buitengewoon pijnlijk. Want Alexander Pechtold was degene die het ook leuk vond. Hè. Die vond het leuk, pang-pang, militair in het bos roepen. Maar als jij in de regering zit of een politieke partij bent en je stuurt jouw soldaten op een missie, dan weet je, er is maar één beroep in dit land waarbij je een opdracht niet kunt weigeren. En dat is het militaire beroep. Het enige beroep waarbij je kunt vragen, wij vraag jouw inzet, desnoods met inzet van je eigen leven, om de opdracht uit te voeren die jij krijgt, want de belangen van de staat worden in de wortels aangetast.
Mm-hmm.
Als je die verantwoordelijkheid hebt, die ethische verantwoordelijkheid als parlement, en je vindt het leuk dat jongens en meiden in de voorbereiding pang-pang moeten roepen, zich dus niet optimaal kunnen voorbereiden op die levensgevaarlijke omstandigheden, ja, dat vond ik echt daar heb ik wel een aantal maanden mee gezeten. Denk, hoe kun je dit nu zeggen als volleerd, volwassen politicus? Dan begrijp je niet hoe deze wereld in elkaar zit.
En de rest lachte mee, hè? Ik bedoel, want je kan kijken naar Pechtold, maar iedereen was aan meelachen en in de media werd dat ook. En dan toch van, wat is dat in de hoofden dat je dat doet? Wat is de diepe? Is dat ook een soort, we willen geen oorlog en daarom stellen we ons zo op deze manier op?
Maar dat is overigens prima. Hè? Ik bedoel, het zou fantastisch zijn als de krijgsmacht zich mogen zou kunnen opheffen.
Tuurlijk, we willen geen. Ja,
dat is wat we allemaal willen.
Dat we de kop in het zand steken.
We hebben natuurlijk na 1990, toen de muur viel, hebben we allemaal gedacht, nou, dit is het einde. Nu hoeven we verder niks meer te doen. Hè? En een discussie over de krijgsmacht hadden we toen ook nauwelijks in de jaren 70 en 80. Maar we hebben veel te lang die deken van zekerheid, schijnzekerheid, hey, het vredesdividend kunnen we innen, er komt geen oorlog meer, hebben we veel te lang van ons weggegooid en niet gezien dat de wereld is doorgegaan. Hè? Wat Tom Middendorp zegt, klimaat leidt tot conflicten, ambitie van Rusland en China leidt tot conflicten, water gaat tot conflicten leiden, we hebben het Midden-Oosten liggen, migratie leidt tot conflicten. Ja, daar hebben we niet over nagedacht hoe we daarmee omgaan. En dat betekent, en dat is denk ik wel in een wat bredere zin, af en toe even tegen de dikke boom zitten als politiek en zeggen, even los van alle partijpolitiek, wat gebeurt er nou om ons heen?
Ja.
En even uit die hectiek van Den Haag komen, zitten we op de goede weg?
Ja, of nou de zorg ook is. Nu zien we dat de hectiek gaat vooral over Schiphol. En dan denk ik toch met alle respect, weet je wel, ik bedoel, ik heb ook een aanstaande vlucht staan. Ik baal natuurlijk ook als dat niet doorgaat. En ik hoop dat het gewoon alsnog gaat lukken. Maar zijn dat de belangrijke dingen om je nu druk over te maken? Want daar is politiek Den Haag met name mee bezig.
Zeker, zeker. En ik denk om te beginnen dat we moeten accepteren dat visie geen vies woord is. Als wij onze wereld willen beïnvloeden en veilig doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, moet je op lange termijn leren denken.
Ja, en zie je dat dan bij onze premier? Want die vond visie altijd een vies woord, had je niks aan.
Nou, die denk wel hij, maar het is in de meest brede zin van het woord. Ook als je kijkt of naar zorg of naar het onderwijs. Hè. COVID is ook zoiets. We worden volkomen verrast door COVID, want er is een crisis. Nou, het goede nieuws is, crisis is standaard.
Ja.
Hè, we hebben de bankencrisis gehad, we hebben Charlie Hebdo gehad, we hebben de MH17 gehad, we hebben de Oekraïne-crisis gehad. Crisis is standaard. Dan moet je toch
en daar zijn we gewoon niet goed in. Hè? Ik bedoel, Schiphol is in micro ook een crisis.
Ja.
Niet een crisis als je dat vergelijkt met een oorlog. Maar inderdaad, corona, wat je noemt, we zijn daar gewoon dus niet goed in.
Maar dan moet je gaan nadenken hoe je daar dan wel goed in kunt worden en hoe je daarmee om kunt gaan. En dat wil zeggen dat je er ook bestuurlijk mee om moet gaan.
Mm-hmm.
Ja, dan moet je even verder denken dan wat je nu aan het doen bent. En vooral, hoe kunnen we dat als regering snel aansturen? Hoe kunnen we zorgen dat we bijvoorbeeld redundantie hebben in de zorg, dat we extra bedden krijgen? Hey, waarom hebben we dat nooit zo gedaan? Dat we te efficiënt zijn.
Ja, want ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er straks weer gaat gebeuren. Hè? Ik bedoel,
dan stellen we een coördinator aan of een platform of wat dan ook. Dan
gaan we heel lang praten. Want dat is in basis natuurlijk, wij zijn heel erg van de dialoog.
Prima.
En het praten,
moeten we ook
discussiëren,
zo houden.
Moeten we ook zo houden. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon in actie komen. En laten we zo meteen kijken hoe we in actie komen.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. Eerder deze week sprak ik met defensiespecialist Paul Duchesne. Hoorde net ook een kettingvraag van hem aan mijn gast vandaag. En ik sprak met Paul Duchesne over de cyberstrategie in deze oorlog. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is voormalig luitenant-generaal Marten Kruijf. Je hebt al gehakt gemaakt over wat er in het verleden is gebeurd. En die enorme naïviteit. Heeft dit uiteindelijk ook, hadden we, als we niet zo naïef waren geweest, deze oorlog kunnen voorkomen? Die we nu in Oekraïne zien?
Ik heb overigens niet zoveel moeite met naïviteit, maar geef wel toe achteraf dat je dat was. En ga onderzoeken hoe je dat niet meer kunt zijn in de toekomst. Dat is mijn punt. Ik ben ervan overtuigd, Poetin een beetje kennen als machtsdenker, dat als iemand uit het Westen had gezegd tegen Poetin, 5 jaar terug, Poetin, we weten wat je wilt. Je wil de Oekraïne voor een deel hebben. En even goede vrienden, maar als je dat gaat doen, maak je weer helemaal kapot. Dus je kunt kiezen of we worden vrienden en we gaan een dure band met elkaar aan. Of je doet het niet, maar dan heb je echt een probleem. Want Poetin is zich wezenloos geschrokken. Nu met de NATO-uitbreiding, met de herbewapening van Duitsland, hij is zich wezenloos geschrokken. Maar als ze het 5 jaar terug hadden gedaan, denk ik dat de kans veel kleiner was geweest dat die Oekraïne binnen was gevallen. En het vervelende is, wij betalen niet die prijs, een heel klein beetje, in onze energieprijzen. Mm-hmm. Oekraïnse bevolking betaalt de prijs van ons falen. Dat is pijnlijk.
Dat is zeer pijnlijk, zeer wrang. Dan gaat het er dus om, zeg je, oké, naïviteit, dat hebben we gehad. Maar erken die naïviteit voor de toekomst. Erkennen we dat nu?
Ik zie het nog niet. Ik ben heel blij met het extra geld wat naar Defensie gaat. Dat is ook heel, heel hard nodig. Maar je zult toch even terug moeten naar de root causes. Waarom worden we altijd verrast? Waarom zijn we altijd te laat? Waarom hebben we niet eerder zien aankomen wat er nu gebeurt? Niet alleen omdat je een sterkere defensie moet hebben, maar het scheelt ook klauwenvol met geld. Je kunt defensie veel efficiënter aansturen dan tot nu toe.
Waarom? Want ik merkte eigenlijk in dit hele gesprek heb je nooit zo lang in stilte laten vallen totdat ik deze vraag stelde. Ja. Dus dan ben ik heel erg benieuwd wat er in jouw hoofd gebeurt en hoe jij denkt over dat waarom.
Ik denk dat we in Nederland op het gebied van defensie zien als een sluitpost. En niet als een hoeksteen voor onze vrijheid. En eigenlijk is dat gebaseerd op 80 jaar vrijheid. Wat een godsgeschenk is. Hè? In Europa hebben we 80 jaar vrijheid niet meer gezien. Hè, sinds eeuwenlang. Dus ik begrijp heel goed waar het vandaan komt. Maar juist van de politiek. Mensen die dingen moeten duiden, maar ook visie moeten geven, richting moeten geven. Mag je verlangen dat ze weten, luister jongens, het is nu misschien veilig, maar het blijft niet veilig. En dat betekent dat we met z'n allen, ook al is het een kleine prijs, maar een prijs moeten betalen voor onze veiligheid. En veiligheid is niet gratis. En dat is meer dan het één keer uitspreken op 4 mei elk jaar. Je moet het ook politiek beleven.
Ja, en die beleving zie jij dus nog niet eigenlijk. Nee. En dat is dan eigenlijk best wel wrang als je over onze toekomst nadenkt. Ligt het ook aan jullie, maar aan militairen, dat jullie dat niet dus over het voetlicht krijgen, blijkbaar.
Ja, nee, zeker. Wij zijn ook deel van het probleem. Maar ik zeg er wel bij, misschien zijn we wel veel te trouw. Als wij kritiek hebben, doen we dat in eigen lijn, in eigen huis, doen we dat niet buitenom. Ik vind ook dat het zo hoort. Maar ik denk dat het defensieapparaat maar onderdeel is van iets veel groters. En dat is nogmaals niet dat gevoel dat we in een onveilige wereld leven. En daar komt bij dat defensieapparaat wordt ook vaak gezien als, die zijn toch voor zichzelf bezig, weet je wel. Die zijn voor de luchtmacht bezig, voor de landmacht bezig, voor de marine bezig. Dat is al lang al niet meer zo. Die tijd is echt voorbij. Mm-hmm. Dus ik denk dat je heel goed zou moeten luisteren naar de militairen. Maar het is ook heel erg moeilijk, want ik zal een heel simpel voorbeeld geven. In Duitsland is mijn collega van de landmacht moet elk jaar zich verantwoorden in het parlement wat hij heeft gedaan. En niet alleen financieel, maar ook ethiek, normen, waarden, leiderschap, veiligheid. In Nederland doen we dat niet. Het houden we heel, heel erg ver. Alles gaat via de trechter van de minister. Ja, en dan mis je ook eigenlijk het verband, de interactie tussen Kamer en militairen mis je.
Ja.
En als je dat niet hebt, kun je ook niet verlangen dat de Kamer goed weet wat er allemaal speelt.
En zouden we dan eigenlijk, hè, want we hebben natuurlijk met corona, met de crisis gezien, dat je dan elke keer de minister samen met de premier ziet. Zouden we hier ook van die persconferenties gewoon moeten hebben? Dat je zo'n commandant der strijdkrachten samen met de premier eigenlijk ziet vertellen wat er gebeurt. Want dan komt het wel meer binnen, denk ik.
Eigenlijk zou ik graag zien dat niet ik veel op de media ben, maar de commandant der strijdkrachten of de commandant van de landstrijdkrachten, omdat hij heel veel weet van landoptreden, maar niet ik. He, waarom gebruik ik niet...
We hebben hem uitgenodigd trouwens, en als het goed is, dan gaat hij nu komen, dus dat is heel leuk.
Het zou toch hartstikke mooi zijn dat de actief dienende militairen op hun vakkennis, die veel actueler is, die gebruiken om te laten zien, luister jongens, dit gebeurt er, dit weten we, dit kunnen we doen.
Mm-hmm.
Dan moet je niet zo'n buitendienst hebben. Dan moet je de actieve mensen hebben die dat echt doen. En dat betekent dat je Defensie ook in de communicatie veel meer naar de maatschappij moet brengen. Veel opener. Dus
maar dat ligt ook wel een taak voor het kabinet. Hè? Ik bedoel, je zou natuurlijk onze minister van Defensie samen met zo'n commandant der strijdkrachten gewoon die persconferenties kunnen laten geven.
Zeker, zeker.
Om de oorlog te duiden en wat dat betekent voor ons. Maar toch, dat is dan toch een stap te ver blijven.
Ja, maar van de minister, als het echt vaktechnisch wordt, moet je het ook niet vragen van de minister. Maar een commandant der strijdkracht zou dat zeker moeten kunnen. Maar je hebt een heleboel vakmensen daaromheen die je ook kunt inzetten. En als ik kijk wat de Frans Ozengaas en de Marten Kruijf van deze wereld moeten doen, ja jongens, dan heb je generaals die het ook zouden kunnen.
Ja, nou, dat is mooi dan voor de toekomst. Waar verwacht jij nog meer de doorbraken om tot die visie te komen? Hè? Want je zegt dat is superbelangrijk voor die toekomstige oorlogsstrategie.
Ja. Nou ja, het is niet alleen dat, maar accepteer ook dat crisis gewoon deel van ons bestaan is. En weet dat Defensie ook een hoofdtaak heeft om bij crisis de publieke organen te assisteren met wat er allemaal gebeurt. En ga dus veel beter nadenken hoe je Defensie in crisissituatie beter kunt incorporeren in al die structuren die we hebben.
Ja, want ook met corona hadden we dat natuurlijk kunnen doen. Als je kijkt hoe Portugal dat echt bijna op een militaire wijze heeft gedaan. Ja. Die hele coördinatie. Hadden veel eerder alles onder controle dan wij met ons gepraat.
Nou, ik zeg niet dat de krijgsmacht dat moest doen.
Nee.
Maar er is maar één plek waar je leert plannen. Waar je planners opleidt. Dat is bij Defensie.
Ja.
En een crisis is vooral plannen. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik over 2 weken doen? Wat moet ik over 4 maanden doen? En als het anders gaat, wat ga ik dan doen? Ja, daar heb je mensen voor die je betaalt. Die de kennis hebben, die een dienst hebben. Gebruik die.
De kettingvraag gaat door. Morgen dan spreek ik met de oprichter van de Hague Center of Strategic Studies, defensiespecialist Rob de Wijk. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, Rob is ook het schoolvoorbeeld van iemand die steeds heeft gewezen, let op, dit gaat er gebeuren. En nou gebeurt het. En dan zeg ik tegen Rob, Rob, hoe zouden we nou kunnen voorkomen dat jij de toekomst niet weer die eenzame man bent die in zijn vingertje staat te wijzen, het gaat fout. Maar hoe zorgen dat je veel eerder aan boord komt bij de politiek en zegt, jongens, we moeten nu echt wat gaan doen. Dit gaat fout. Als hij dat weet, is mijn held.
Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. En intussen jeuk je handen ook ergens om weer als militair eigenlijk hier actief je tegenaan te bemoeien?
Nee, want ik heb ontzettend veel vertrouwen in de mensen die daar nu zitten. Dat hoort niet bij het militaire beroep. Om de 2-3 jaar doe je wat anders. Dus laat ze gerust hun gang gaan. Ik geloof wel, en ik hoop echt dat ze nu met dat extra middelen die ze nu krijgen, dat ook de commandant ook de vrijheden krijgen om dat in te vullen zoals zij denken dat het zou moeten gaan. Niet te veel micromanagement op hoog niveau. Vertrouw je commandanten, dan komt alles goed.
Goed, toch een beetje een positief einde van dit uur. Dankjewel, voormalig luitenant-generaal Marten Kruijf. En natuurlijk zijn alle afleveringen, zoals altijd, van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen Connor Clerks met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.